Ik mag u vanmiddag het woord van de Heere verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 5. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben? God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Daarom moeten wij of zelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen we zelf betalen? Op geen enkele manier. Wij maken de schuld juist elke dag groter. Kan een schepsel, dat alleen maar schepsel is, voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft. Ten tweede kan ook geen schepsel, dat alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die een echt en rechtvaardig mens is, en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen die tegelijk echt God is. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 18, vers 1 en vers 9. Psalm 18, het eerste en het negende vers, zingen wij als ons antwoord en ons amen op de preek. Gewijs van ons Heer Jezus Christus, het lijkt eigenlijk allemaal zo eenvoudig in zondag 5 en zondag 6. Er wordt, u weet dat natuurlijk, zondag 5 en 6 horen bij elkaar. Het wordt heel begrijpelijk, stap voor stap toegewerkt naar het slot van zondag 6. Waar ik de Heer Jezus Christus als mijn zaligmaker leer kennen uit het evangelie. Hij moet echt mens zijn. Hij moet echt God zijn. Hij was dat ook. Dus het is allemaal in orde gekomen. He, aan de straf is voldaan. Ik ben weer in genade aangenomen. God zij dank. Door Jezus Christus onze Heer. Ik ben wel bang dat zondag 5 en 6 inderdaad veel zo gelezen is. Misschien is zondag 5 en 6 ook wel in die richting verklaard en gepreekt. Als een, zou je haar zeggen, een goddelijke optelsom waarna ik weer getroost naar huis toe kan. God heeft geëist. God heeft betaald. Nu is God verzoend. Aan het kruis van Gods genade droeg hij de schuld en ik ben vrij. En nu hoef ik dus alleen nog maar te vragen om vergeving. En misschien denkt u nu wel, nou, er is tot nu toe ook nog niks mis mee. Ja, maar dat klinkt allemaal heel vertrouwd. Dat klinkt ook heel gereformeerd. En het lijkt dus allemaal inderdaad erg eenvoudig te zijn. En toch, gemeente, er is haast geen hoofdstuk uit de catechismus te bedenken dat zo teer is. Zo vol van genade en rijkdom. Zo diep ook je hart kan raken. Geen hoofdstuk dus ook waar je zo voorzichtig je woorden moet kiezen. En zo evenwichtig moet spreken als het hoofdstuk van zondag 5 en 6, het begin van dat tweede deel, onze verlossing. Hier sta je als mens nou echt voor je onmacht om je woorden zo te kiezen dat die volheid van Gods liefde en genade blijft doorklinken. Eigenlijk doet elk woord dat je er als kleine mens over zegt tekort aan wat hier staat. Dat hoop ik ook wel duidelijk te maken in de preeks. Want zo eenvoudig als het lijkt, is het toch niet. En waarom is dat het niet? Ja, omdat het hier gaat om de grote vraag hoe wij weer in Gods gunst komen te staan. De formaliteit, zou je zeggen, van de rechtszaal. Die gaat hier samen met de warmte van Gods troonzaal. Het is het rechtshuis waar je in staat, hè? Zondag 5, zondag 6. Het is ook het vaderhuis. Het is de zich wrekende ontfermer waar we het over hebben. Over die God die, zoals we in zondag 4 hebben gezien, niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig. Niet alleen, maar ook. Kortom, we staan voor God. En we zoeken zijn gunst. En dat maakt zondag 5 en zondag 6 zo teer, dus ook zo kostbaar, dat je er alleen maar heel, maar dan ook heel voorzichtig iets van zeggen kunt. Thema is, ik zoek Gods gunst. Ik wil niet vluchten, dat is het eerste waar we op letten. Ik kan niet betalen, dat is het tweede. Ik zoek Gods gunst, dat is het thema. Ik wil niet vluchten, maar ik kan niet betalen. Ja, hoe lezen wij, broeders en zusters? Wat preciezer nog, hoe lezen wij vraag 12? Daar ligt eigenlijk de sleutel om goed te begrijpen waar het nu aan het begin van het tweede deel van de catechismus om gaat. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden? Gaat het nu vooral, zoals dat in een catechismusverklaring staat, gaat het nu vooral om het bukken onder de donder van Gods gerechtigheden? Hè? Dat ontkomen aan de straf, dat is wat ouderwets gezegd natuurlijk voor sommigen, onder ons, misschien wel iedereen. En we zouden daar vandaag zoiets van zeggen als, gaat het er nu vooral om dat ik leer buigen en leer klein te worden onder de vlammende boosheid van een God die zich wreken wil? He, omdat God de beledigde partij is in de grote rechtszaak tussen God en de mens? Gaat het hier, zo zou je het ook kunnen vragen, gaat het hier nou vooral om het juridische? Er is gezondigd, dus er is een schuld opgebouwd. Er wordt, he, antwoord 13, er wordt ook elke dag nog een schuld opgebouwd. En daar moet voor betaald worden, voor het weer goed is en eraan Gods recht wordt voldaan. Of gaat het om meer? Gaat het om iets dat eigenlijk niet goed met één begrip, één term of één woord te omschrijven is, omdat het om een zo duizelingwekkend en onafzienbaar diepe en hoge en brede rijkdom gaat, dat al bij het begin gezegd moet worden dat er eigenlijk alleen maar stamelend iets over gezegd kan worden. Zoals Job dat zei, alleen een fluisterend woord, zei hij, kan er gezegd worden wanneer we staan voor het aangezicht van de Almachtige. Begrijp wel dat ik graag aan dat laatste wil vasthouden. En daarmee ontken ik natuurlijk vanmiddag helemaal niet dat we in zondag 5 en 6 ook in de rechtszaal staan. En dat we dus inderdaad te maken hebben met die donder van Gods gerechtigheden. Maar het is toch meer. En dat heeft dus te maken met hoe je vraag 12 leest, broeders en zusters. Want dat kun je op twee manieren doen. Je kunt het allereerst zo lezen. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen, zodat wij weer in genade worden aangenomen? Dan gaat het vooral over de straf. De straf moet worden betaald, eerder is het niet goed. Maar als de straf is uitgezeten, ja, dan moet het natuurlijk ook klaar zijn. Dan moet het voorbij zijn met Gods eisende gerechtigheid, want dan is er aan voldaan. En zoals dat met de rechtspraak en in de rechtszaal in ons land vandaag natuurlijk ook zo is. Wie zijn bekeuring heeft betaald, die heeft van de overheid niets meer te vrezen. Dat is dat juridische, waar ik het daarnet even over had. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen? Weet u, gemeente, als je het zo doet, als je het zo leest, dan loop je het gevaar dat je ergens toch God probeert en hoopt van je af te kunnen houden. Want dan leg je de nadruk op dat ontkomen. En dan gaan zondag 5 en 6 vragen en antwoorden worden die je gaan helpen om aan het eind opgelucht adem te kunnen halen, dat het allemaal betaald is en dat je dus van God niets meer te vrezen hebt en dat die straf, hè, dat oordeel, jou gelukkig niet zal treffen. Want Christus heeft betaald en Christus heeft God gewroken en de donder van Gods gerechtigheden zal jouw leven dus ook niet weer treffen. En dan vraag je je af, ja, doet zo'n beeld nou recht aan wat de Heere zelf in zijn woord van zichzelf zegt? Doet zo'n beeld recht aan alles wat God van zichzelf zegt? Doet zo'n beeld recht aan de volle raad van God die aan ons geopenbaard is? Is het zo dat God de mens geschapen heeft en die mens op afstand van zichzelf geplaatst heeft? En is de wraak van God iets dat je als mens moet willen ontvluchten? Is het dan helemaal goed? Is het al goed in uw en mijn leven als we straks hier de deur uit kunnen gaan met de boodschap? Nou, u hoeft niet langer bang te zijn hoor, want de Heer die is niet langer boos op u. Dus maak u geen zorgen van de week. Ik hoop eigenlijk dat dat voor u niet genoeg is, gemeente. Want u zou God toch beter moeten kennen dan een God voor wie je bang zou moeten zijn. Dat is wat Israël de Heer, om zo te zeggen, ook voor de voeten werpt in Ezechiël. Het is bij u toch nooit genoeg, zeggen ze eigenlijk. Het is bij u de ene keer dit en de andere keer dat. En dat komt omdat Israël de Heer is gaan zien als een van al die andere goden die inderdaad maar het beste tevreden gehouden kunnen worden. Want als die goden niet boos op je zijn, ja, dan kun je als mens natuurlijk toch wel redelijk vrij je gang gaan. Pas op dat ze zich niet met je leven bemoeien. Geef ze dus waar ze recht op hebben. Nou, zo heeft God, dacht Israël, recht op het bloed van stieren en van rammen. En ze geven hem dat. Er is dus voldaan. Maar een wonder, God toont zich niet voldaan. Hij wil kennelijk meer. En Israël verstaat dat maar niet. Dat is de teneur, hè? Dat is de strekking van hoofdstuk 18. Israël leeft, zo zou je naar aanleiding van zondag 5 kunnen zeggen, Israël leeft in een juridische verhouding tot God. Dan moet u zien wat er in vers 30 staat. Zullen we dat samen nog even lezen? In vers 30 tot en met 32. Een prachtig hoofdstuk natuurlijk, Ezechiël 18. Waarin de Heer klip en klaar omschrijft hoe hij het hebben wil. Dan staat er dit: daarom zal ik u richten, huis Israëls. Ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Heer, Heere. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die u begaan hebt van u weg. En vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zou u sterven, huis Israëls? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere, Heere. Daarom bekeert u, opdat u leeft. Ziet u dat het daar helemaal niet gaat over betalen? Het gaat daarover bekeren. Vernieuwt uw hart en uw geest, zegt de Heere. Dat is dus niet betaal je bekeuring en zet je straf maar uit en het is voor elkaar. Nee. God zegt, word een ander mens. Een ander mens. En waarom zegt de Heer dat? Omdat hij daarnaar verlangt, gemeente. Wanneer je met zondag 5 in de rechtszaal staat, dan moet je daarom zo te zeggen wel goed blijven rondkijken. Want er is meer te zien dan een rechtbank en er is meer te horen dan die donder van Gods gerechtigheden. Dat ook, dat zeker ook. En toch is er meer. Er is meer dan de beledigde rechter die zijn eer wil handhaven. Er is tegelijkertijd namelijk ook dat vaderhart van God, dat in de schrift steeds weer door alle donkere en dreigende klanken heen te horen is. Mag ik u er kort nog even op wijzen, dan zullen we daarna weer naar zondag 5 trekken en die vraag van vraag 12 nog een keer met elkaar lezen. Maar zelfs als de boosheid van de mens zo groot is geworden, en de slechtheid en de zonde als één langgerekte roep over heel de aarde tegen de majesteit en de heiligheid van God klinkt. We hebben dat samen natuurlijk ook gezongen. Of er een rechtvaardige nog rondging op de aarde, niet één. En dan zegt de Heere, in Genesis 6 is dat, het smartte hem aan het hart. Hè? Toen God nu zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En dat al zijn overleggingen te alle tijden slechts boos was. Smartte het hem aan zijn hart. Het bedroefde hem, staat er in de herziene statenvertaling. En die droefheid van God. Die pijn die God aan de zonde heeft. Ja, dat is niet alleen maar juridisch in zijn geschonden recht als de schepper. Die is, om zo te zeggen, ook affectief, bewogen, toegenegen in zijn vertrapte liefde als vader. En dat klinkt in de schrift steeds weer op als God van zichzelf zegt dat zijn hart bewogen is. Dat zegt hij, ik zal u dat laten zien, bijvoorbeeld ook in Richteren. natuurlijk dat boek dat zoveel vertelt van Israëls afval en Israëls neerknielen voor allerlei goden. En dan gaat het weer een tijdje goed en dan gaat het weer mis en ze kunnen het allemaal niet vasthouden. Nou, in Richter 2, vers 18, daar staat dan wat de Heere daarvan vindt. Telkens wanneer de Heere hun richter verwekte, was de Heere met de richter en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Want de Heere werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Hij werd bewogen. Dat deed hem wat. Dat trof zijn hart. En Hosea zegt, als de Heer naar de zonde van zijn volk kijkt en hij ziet hoe het met dat volk geworden is en hoe het van zijn liefde is afgedwaald. Hosea 11 is dat, prachtig gedeelte over die liefde van God voor een ongehoorzaam volk. Ja, dan moet er natuurlijk straf komen. En dan zie je als het ware hoe God daar, ja, je zou het menselijke wijs zo zeggen, staat te worstelen met zichzelf. Vers 8. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? Hoe u overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijs geven als Adma u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Dat is de Heer. U moet het Klaagliederen 1 vers 20 nog maar eens bijlezen, waar de schrijver verzucht dat zijn hart zich omkeert vanwege zijn schuld voor God. Dat is dus bij de mens net zo. Mijn hart keert zich om vanwege mijn schuld bij u. Doet ons dat wat, hè, als we dat zo zeggen? En nee, want ik maak mijn schuld elke dag groter voor God als het mogelijk is. Zo zijn u en ik. Wij moeten dat belijden. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Ik heb u gedragen. Ik was trots op u. Ik liet het alle volken zien. Kijk, dat is nou mijn volk. Mijn eigendom. Ik wandelde met de mens in de avondkoelte en ik sprak met hem van hart tot hart in dat allereerste begin. En zoals er van Mozes staat geschreven dat God met hem sprak zoals men met een vriend spreekt. Vernieuwt uw hart. En uw geest, zegt God dus door de dienst van Ezechiël, daar in vers 30. Zodat er weer een levende gemeenschap mogelijk is. Zodat u en ik weer samen kunnen wandelen. Zodat we met elkaar op kunnen gaan. Zodat ik vol trots naar u kunt kijken. En u vol liefde en aanbidding en ontzag naar mij. Dat mag toch ons verlangen zijn, broeders en zusters. Het gaat toch om meer dan de verzekering dat Gods toorn zich van u heeft afgewend. U wilt God toch niet van u af gaan houden. Maar wij willen toch samen toetreden tot die troon van de genade en in Gods armen worden weggedragen. En u wilt hier toch vanmiddag de deur niet uit zonder dat u de verzekering hebt gekregen dat die machtige en eeuwige armen van God onder uw en mijn leven liggen. Om rust te vinden bij dat kloppend vaderhart van God. En zullen we nou zondag 5 dan nog eens lezen. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen? Hoe kunnen we weer in genade aangenomen worden? Ja, daar spreekt niet een mens die het erom te doen is God te ontlopen. Of voor God weg te vluchten door maar te horen dat hij van God niks meer te vrezen heeft. Nee, daar spreekt het kind van God. Dat er naar verlangt thuis te komen en weer in Gods gunst te mogen leven. Ja, als die elke dag zijn been buiten het bed steekt. En dan zal er geen dag zijn waarop hij niet eerst tegen zijn vader in de hemel zal zeggen: dank u wel, Heere, dat ik vandaag met u beginnen mag. Want ik zou niet weten hoe ik de dag door moest komen. En daar spreekt dat kind dat uitziet naar dat licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hier is de christen aan het woord. Die als de verloren zoon bij zijn eigen gekozen ellende neerzit. En zo hartelijk kan verlangen naar dat vaderhuis waar hij zich in de gunst van God wist te staan. Dat zoeken we toch, gemeente? En dat zoeken we toch. Dat is toch dat diepe weten van wat God van zichzelf heeft gezegd. En wat hij van ons heeft gezegd. Namelijk dat hij ons zo geschapen heeft dat die gemeenschap mogelijk was. in het paradijs, hè, de tuin waar Gods liefde bloeide. Dat zijn we kwijtgeraakt, en dan niet omdat we het per ongeluk verloren hebben. Omdat we willens en wetens daarbij zijn weggelopen. Dat is zondag 2, dat is zondag 3. En nu hebben we straf verdiend. Dat is erg. Maar erger nog is dat die volle gemeenschap met God verbroken is. Dat is toch ook waarom Mozes God smeekt na die zonde van het gouden kalf. Zo gij, zo u zelf niet met ons meegaat, Heere, doe ons van hier niet optrekken. Maar wat staat er niet tussen? Wat staat er niet tussen God en ons? Aan straf, aan de doodsheid en de dorheid en de onvruchtbaarheid van ons eigen hart. Werpt alle overtredingen die u begaan hebt van u weg, zegt God. En vernieuwt uw hart en uw geest. Ja. Ja, dat zal wel de weg zijn die we gaan moeten. Dat zal de terugweg moeten zijn. Dat zal ook het herstel betekenen van die geschonden verhoudingen en het verbroken recht van God. Daar is een nieuw hart voor nodig. Een nieuwe schepping. Wedergeboorte. Kan een mens scheppen? Ik wil niet vluchten. Maar waar moet ik dan heen? Ik wil niet vluchten, want ik heb van God gehoord wie Hij is. Ik wil niet vluchten, ik wil me juist omkeren en die weg naar huis teruglopen. Ik wil niet ver van vader weglopen, ik wil dicht bij deze vader zijn. Bij deze zich ontfermende God, die zijn recht niet laat vertrappen en die zijn almacht laat blijken, terwijl die tegelijkertijd zo zacht, zo teer, zo liefdevol kan troosten. In die gemeenschap wil ik terugkeren. Ik zoek het paradijs niet om het paradijs zelf, maar om de gunst van de landman bij wie het leven zeker is. Wat verstaan wij in ons leven nog, gemeente, van dat vaderhart van God? Wat begrijpen wij nog van de gunst van God? De gratie van God en de liefde. En oh ja, dan dreigt meteen natuurlijk het gevaar dat we naar de andere kant eenzijdig worden en vooral over de liefde willen spreken. Zo is de mens, zo zijn u en ik. Die hangt dan weer dit en dan weer dat aan en dat vervult ons en daar gaan we dan weer achteraan. En die mens, die is grillig in zijn denken en geloven en beklemtonen. En er is ook die rechtszaal. Maar weet u, het meest wonderlijke en onbegrijpelijke is nou dat de christen er niet naar verlangt om daar maar weg te blijven. Nee, hij verlangt om die rechtszaal binnen te gaan. Om de drempel over te gaan. Dat gerechtshof van de Heere der Heerscharen binnen te treden. Om vrijspraak te krijgen en die scepter van God uitgestoken te zien worden. De spits, hè, als koningin Esther, jongens en meisjes. De spits van die scepter aan te raken, neer te knielen en dan uit te roepen: Vader, ik ben weer thuis. Dat is de spits, de kern, de volle diepte van wat zondag 5 wil zeggen. Het gaat om bekering, om vergeving en vernieuwing, om vernietiging van de zonde. Om de wedergeboorte, om een hart dat vol is, alleen maar vol is van die wederliefde tot God. Ik wil niet vluchten, ik wil schuilen, eeuwig schuilen bij mijn God. Alleen betalen, dat kan ik niet, dat is het tweede. Ik kan niet betalen. En betalen kan ik niet. Dat is waar het dood loopt als ik zoek naar de weg om in Gods gunst te staan. Ik maak zelfs de schuld elke dag groter. Want elke dag dat ik niet heilig leef voor God, elke dag dat ik dingen doe en denk die tegen ook maar één gebod van God ingaan, is het alsof ik mij uit die schuilplaats bij God terugtrek en de kilte van de dood weer opzoek. Elke dag dat mijn hart gedeeld is en niet volkomen vervuld van die liefde van en tot God, is weer een dag waarop ik moet zeggen dat ik niet voor hem geleefd heb. Dat ik onvruchtbaar was voor hem. En dat mijn leven er doods bij ligt. En dat de lof op zijn grootheid en almacht en majesteit niet ongehinderd en zuiver heeft geklonken. Ik wil wel. Want let op, hier is nog steeds de christen aan het woord, hè. Ik wil wel, maar ik kan niet. Dat is ook natuurlijk wat de apostel Paulus uitroept in Romeinen 7. Ik wil wel, maar ik kan niet. En ik doe dus ook niet als Adam, hè, de mens die God geschapen heeft in ware gerechtigheid en heiligheid. De mens die met God in die avondkoelte mocht wandelen en met hem van aangezicht tot aangezicht de dag doorsprak. De mens die zijn schepper bejubelde en dankbaar uitkeek naar dat moment van vertrouwelijke omgang met zijn God. Het is een geloofsantwoord hoor, antwoord 13. Een antwoord dat zwaar onder vuur heeft gelegen, vandaag de dag bepaald natuurlijk niet buiten discussie is. Want achter antwoord 13 schuilt natuurlijk het totale failliet van de mens. In antwoord 13 staat om zo te zeggen de mens voor je die alles uit handen is geslagen, die niets meer over heeft dan zijn eigen schuld en zijn eigen vuilheid en onheiligheid. En er is niets waar die mee aan kan komen. Er is niets waar hij die gunst van God verdienen kan of verwerven kan. Er is niets dat hem heilig doet leven. Niets in hemzelf althans en niets van hemzelf. En niets dat hem eigen is en waar hij mee geboren is. En denk erom, die donkere klank van antwoord 13, die bepaalt straks hoe blij het licht van antwoord 18 en 19 in ons leven gaat schijnen. Hoe minder ik ben, hoe minder ik kan, hoe minder ik verdiend heb, ja, des te meer mag ik straks uit genade ontvangen. En des te meer wordt mijn middelaar en zaligmaker Jezus Christus voor mij. Hè? Hoe zalig is straks het volk dat God de lofzang zingt. Maar het heeft dus onder vuur gelegen en het is nog niet vrij van kritiek. Ik wil u daar toch wel graag een en ander over zeggen. Want u en ik en jullie, wij leven in een tijd dat de waarheid van zondag 5 van alle kanten wordt ontkend en verdraaid. En dan niet alleen door mensen die ongelovig zijn en die daarom niet van zonde willen weten. Maar het zijn mensen die zich net als wij christen noemen. Die zich onder de werkelijkheid van antwoord 13 proberen uit te worstelen. En tot een eigen gerechtigheid, een eigen heiligheid denken te kunnen komen. Als je zo eens naar de geschiedenissen en de achtergronden van zo'n antwoord 13 kijkt, nou dan kennen wij natuurlijk allemaal de geschiedenis van Pelagius wel, in ieder geval de naam hoop ik. En zo niet, dan zal ik het u zeggen, hè. Dat was die man die beweerde dat alle mensen zo onschuldig zijn als een blad aan de boom als ze geboren worden. Pelagius zei, ja zonde daar word je mee geboren, zonde die ga je doen omdat je je broertje en je zusje zien zondigen en dan ga je dat nadoen, hè. Dat is niet in je, dat komt bij je. En we kennen natuurlijk ook de semi, de half-pelagianen wel. Die zeggen dat de mens ziek is, niet dood, maar ziek van de zonde. En die zeggen, nou ja, als de ziekte in je maar genezen is, dan kan je zelf natuurlijk wel weer verder. Hè? Dat is de leer van de goede werken, zoals het Rooms-Katholicisme dat leert. Nou, dan komen naast die semi-pelagianen later natuurlijk ook de Arminianen met hun dwalingen, die zeggen er is een vrije wil. Een vrije wil. En als God nu maar een vriendelijk appel op het geweten doet, nou ja, dan gaat die mens daar vanzelf wel een antwoord op geven. Hè? Daar geven de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3-4 heel duidelijk antwoord op. Ik laat dat verder nou maar liggen. Het is je reinste humanisme om te veronderstellen dat de mens nog iets zou hebben. Hè? Een licht in zichzelf dat de weg naar Gods gunst zou kunnen wijzen. En daar wordt in de Dordtse leerregels en de gereformeerde belijdenis radicaal mee afgerekend. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één, zeggen de psalmen. En dat zegt ook Paulus in Romeinen 3. En daarmee verwierpen wij in de 70 en 80 jaren van de vorige eeuw ook dat zogenaamde relationele waarheidsbegrip, weet u nog wel, in dat rapport God met ons. Alsof de mens door die vertrouwelijke omgang met God, juist door die vertrouwelijke omgang, hè, met God wel achter de waarheid kan komen. Ja, als ik nou maar met God leef, dan kom ik er wel achter wat hij wil in mijn leven. Ja, dan moet je wel eerst met God gaan leven. Alsof een mens heilig kan leven voor God, door zich aan God te spiegelen. En in een weten buiten de Bijbel om iets kan zeggen over wat waar en wat beminnelijk en welluidend is. En ik zou er haast aan voorbij gaan zonder er al te veel over te zeggen als daar niet was de huidige aandacht voor de cultuur van vandaag. En broeders en zusters, dat ligt nou achter zo'n rapport dat bijvoorbeeld net door deputaten is geschreven over die positie van mannen en vrouwen in de kerk. En dat ligt eigenlijk ook allemaal achter die opvattingen over homoseksualiteit en samenwonen en zo. Want zegt men, inderdaad kan een mens zichzelf niet verlichten. Maar de Heilige Geest kan dat wel. Een door de Geest gedreven en door de Geest van Jezus Christus geleid mens, die kan weten hoe hij in de gunst van God kan leven. Hoe kan hij dat weten? Nou, door met zijn door de Geest verlichte verstand goed naar de cultuur te kijken, de tijd waarin hij leeft. Want in die cultuur kan hij keuzes maken die God goed vindt. De cultuur laat hem dat zien. En natuurlijk zit er in die cultuur veel van wat de Heer niet goed vindt en wat zonde is. Maar er zit in die cultuur ook veel van wat God wel goed vindt. En nou kan de christen dat ontdekken. De christen die kan dat beoordelen. Want, wordt er dan gezegd, het hart van de christen is anders geworden toen Jezus Christus zijn leven binnenkwam. Dat is dus een heel positief mensbeeld. En het klinkt vroom, want het is niet de mens, maar het is de door de Geest verlichte mens die keuzes maakt. Het is niet het natuurlijke, maar het is de geestelijke mens die in Gods gunst kan staan en leven. En het lijkt dus wel alsof de zonde niet ontkend wordt, alleen die zonde is overwonnen. En wij maken dus de schuld niet elke dag groter, maar wij leven nu van dag tot dag als overwinnaar op onszelf. Wij beschouwen de cultuur en we zien Gods hand in wat er om ons heen gebeurt. En wij onderscheiden kennelijk met fijngevoeligheid wat waar en wat niet waar is. En zo komen we tot de conclusie. Net als Paulus in zijn dagen, die had dat ook. Maar gemeente, als straks gevraagd wordt, waaruit weet u dat? Als de christen gevraagd wordt, waaruit weet u dat? Waaruit leert u dat, wat redding is, wat verlossing is, wat in de gunst van God komen te staan is? Ja, dan wijst de catechismus ons niet op de cultuur. En dan wijst de catechismus ons niet op ons verstand, ook niet door de Geest verlichte verstand, alsof er nog iets in ons zou liggen. Maar dan wijst de catechismus ons op het woord. En dan zegt de catechismus, dat weet ik uit het evangelie van Jezus Christus. Weet u, het is ingewikkeld geworden rondom zondag 5 en zondag 6. Waarom? Omdat de mens tot op de dag van vandaag niet erkennen wil die eenvoudige waarheid en die rampzalige werkelijkheid, dat mijn hart alleen maar uit is op kwaad. Dat mijn ogen verblind zijn. En dat zelfs de allerheiligste in dit leven niet meer heeft dan een begin van de gehoorzaamheid die voor God bestaan kan. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En al die dwalingen, hoe verschillend ook gepresenteerd, hebben dit met elkaar gemeen, dat het mensbeeld altijd weer positief wordt voorgesteld. Ik wil wel, maar ik kan niet. Dat zegt de christen. Dat zegt de man, dat zegt de vrouw, dat zeggen de jongens en de meisjes die eerst zondag 1 beleden hebben. En mag ik Calvijn nog even noemen? Die schrijft in het eerste boek van zijn institutie meteen al in de eerste paragraaf het volgende. Ik geef dat maar met eigen woorden weer. Een mens, zegt Calvijn dus, een mens komt nooit tot een zuivere kennis van wie die is, als die niet eerst God heeft gezien. Want, schrijft hij, door de ons allen ingeboren hoogmoed schijnen wij onszelf steeds weer rechtvaardig toe en heilig en wijs. En dat komt Omdat we het vergelijken met de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin nog veel meer kwaad en veel meer zedeloosheid is dan in ons leven. En het valt voor ons gevoel dus nogal mee met ons. Wij spreken grote woorden over echte liefde en over een heilig leven, want in de cultuur van vandaag onderscheiden we ons als nette burgers. Ja, dat doen we totdat we God zelf tegenkomen. Je moet eens letten op de huivering, zegt Calvijn dan, bij die vele heiligen als ze Gods tegenwoordigheid bemerken. Zei Manoach het niet zo? Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Ik kan niet, broeders en zusters. Ik kan God niet betalen. Ik kan God niet onder ogen komen. En ik kan niet leven naar zijn geboden. Ik heb die liefde niet. Ik kan de mens uit het paradijs, de door God in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen mens, hè, vraag en antwoord 6, niet teruggeven. En van alles wat ik doe, moet ik zeggen dat het met zonde bevlekt is. Ik houd de waarheid in ongerechtigheid ten onder en ik zing het ook als christen, daarom zolang ik hier op aarde ben, ik heb u lief. Met heel mijn hart heb ik u lief, o Heere. Terwijl ik moet blijven vragen, schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Het is niet in mij. Het ligt niet in mij. Het woont niet in mij. En daarom moet ik ook steeds vragen en geef dat wij niet meer in onze zonden leven. Hè? Avondmaals formuleert gebed. En geef dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem. De Bijbel geeft voor de leer van perfectionisme, en of dat nou pelagianisme of arminianisme of relationele of culturele verlichting mag heten. De Bijbel geeft voor dat positieve mensbeeld van een mens die nog iets kan, geen enkele ruimte. Want er staat geschreven dat door de zonde de dood tot alle mensen is doorgedrongen. Dat God er niet één ziet die doet wat goed is in Gods ogen. En dat er geen groei is, geen begin, geen voortgang en geen volmaking. Buiten Jezus Christus. Die is ons van God geschonken tot wijsheid. He, gerechtigheid en heiliging en tot een volkomen verlossing. Dat moet je natuurlijk ook bij zondag 5 al zeggen. U zult zeggen, ja, dat staat pas in zondag 6, dat zal ook zo zijn. En daar, als God het wil, zullen we daar volgende week ook ons mee bezig mogen houden. Maar dat mogen we natuurlijk vanmiddag niet achterwege laten. En geen Christus en ik, al of niet door de geest verlicht, maar Christus alleen. Hij in mij, ik in hem. Daar is het God om begonnen. Ja, en daar is het mij om te doen. Nu ik mijzelf uit het evangelie steeds meer leer kennen als een verloren zondaar en een door en door zondig mens. Want ik wil terug. Door God gedrongen, door de geest aangespoord en overtuigd, wil ik wel terug. Terug naar die rechtszaal. Terug naar die feestzaal. Terug naar het huis en het hemels vaderland. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet of er een beest geofferd wordt. Dan kan er van de engelen geen enkele hulp komen. Want, zegt Hebreeën 2, over engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. En wat is dat diep en groots. Om die engelen slaat hij zijn armen niet. En die engelen die draagt hij niet. En met die engelen houdt God geen gemeenschap in die vertrouwelijke omgang waarmee hij met Adam wandelde. Het zegt mij dus ook niet zoveel of Gabriël voor God mag staan. Mijn hart wordt daar naartoe getrokken. Mijn tranen van verlangen stromen om daar te zijn. Mijn handen strekken zich uit om een schuilplaats te vinden in die machtige scheppershanden van mijn Here. Mijn hoop richt zich op die erfenis die in de hemelen is weggelegd. Daar wil ik zijn. Daar wil ik wonen. Liever wil ik wonen op de drempel van het huis van mijn God dan bij de boze onderdak te vinden. Daar waar alles spreekt van hem die is en die was en die komt. Daar wil ik eeuwig thuis zijn in het licht van God en van het Lam. Het is niet zo eenvoudig, gemeente. wat er hier in zondag 5 en 6 beleden wordt. Daar begonnen we mee. Het is zelfs onmogelijk voor mensen zoals u en ik. Onmogelijk. Om te staan in de gunst van God. Werpt alle overtredingen weg. Vernieuwt uw hart en uw geest, zegt de Heere door Ezechiël. En dan zou u met de discipelaars zeggen, ja Heere, maar wie kan dan behouden worden? Voor ons is dat onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Een nieuw hart zal ik u geven, zegt de Heere. Dat is ook Ezechiël 36. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u naar mijn geboden wandelt. Kijk, en zo is die naam. Die ene naam die God onder de hemel gegeven heeft. Die ene naam tot behoud, de naam van Jezus. Mijn glorie en mijn troost. Als de middelaar die God gegeven heeft. Daar mogen we volgende week deel voor lente mee verder gaan. Amen.
Schuilplaats in de strijd voor.